Vanavond gaan we verder met Daniël hoofdstuk 4. We gaan het tweede deel behandelen en ik denk ook wel afmaken. Daniël hoofdstuk 4. En dan lezen we eerst vers 28 tot en met 37. Daniël 4, vers 28, daar kunnen we lezen. U weet, de droom die Nebukadnezar gehad heeft van die boom, die zo ontzettend groot was en van het een op het andere moment omgehakt wordt en verdwijnt, slaat op Nebukadnezar, die ook eens als een grote boom zo van het een op het andere moment vernederd wordt. En dan blijft er eigenlijk helemaal niets meer over. En dan staat er in vers 28, dit alles overkwam koning Nebukadnezar na verloop van 12 maanden, toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel, nam de koning het woord en zeide, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer van mijn majesteit? Nog was het woord in des konings monds, toen er een stem nederklonk uit de hemel. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds. Gras zal men u te eten geven als aan de runderen. En zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik ging dat woord van Nebukadnezar in vervulling. En hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen. En door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd totdat zijn haar lang werd als de veren der arenden en zijn nagels als die der vogels. Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel. En mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en verheerlijkte ik de eeuwig levende. Omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden en tot hem kan zeggen, wat doet gij? Terzelfde tijd dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerde ook tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Ik werd in het koningschap hersteld. Ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werden mij geschonken. Nu roem, verhef en verheerlijk ik Nebukadnezar, de koning des hemels, wiens werken al waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen. Tot zover dit stukje. U begrijpt wel, het gaat in dit hele hoofdstuk over, zullen we het maar even lezen in Jacobus 4. Jacobus 4, dat is eigenlijk het thema van dit hoofdstuk. Jacobus 4, vers 6. Je zou eigenlijk dit ernaast kunnen leggen, dit stukje. Er staat in Jacobus 4, vers 6. Maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Onderwerpt u dus aan God en biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. En vers 10, vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Nou, hier gaat het om, hè? En we hebben als we weer even teruggaan naar Daniël 4, gezien dat hij het koningschap geeft. Kijkt u maar in Daniël 4, vers 17, daar hebben we de vorige keer ook even over nagedacht. Daar staat het laatste stukje van vers 17 van Daniël, hoofdstuk 4, vers 17. Opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat geeft aan wie hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt. Daar gaat het om, de nederigste onder alle mensen. En dit gaat in de toekomst gebeuren, dat als Babel op zijn hoogtepunt komt, en als Babel eigenlijk aan de wolken reikt, dat dan de Heer zijn koning aan zal stellen. En dit koningschap over deze wereld straks zal geven aan wie hij wil. De nederigste onder alle mensen is niemand anders dan de Heer Jezus geweest. En hij zal straks koning der koningen zijn en Heer der Heer. Hij is nu al boven mate verhoogd, uitnemend dan wie dan ook. En straks zal hij werkelijk koning der koningen zijn. Als we even dit stukje gaan behandelen, Daniël 4 vanaf vers 28, dan hebben we gezien in de eerste plaats, het wordt hem aangezegd, Daniël die legt die droom uit, Daniël zegt, u zult uit de gemeenschap der mensen verstoten worden, u zult zich dus tussen de dieren gaan bevinden, het koningschap zal van u afgenomen worden, en hij heeft het allemaal verteld. En er gaat één week voorbij en er gebeurt niks. Er gaat een maand voorbij en er gebeurt niks. Er gaat een half jaar voorbij en ze zijn het alweer bijna vergeten. En dan denk je van, als God iets zegt, doet God het dan wel? Ja? En dan duurt het heel lang. Dan duurt het inderdaad 12 maanden lang. En we hebben de vorige keer gezegd dat de Heer Jezus in Lucas 4 vers 19 zegt dat hij gekomen is om het aangename jaar des Heren te verkondigen. Nou, een aangenaam jaar des Heren. Dat is een beeldspraak, maar God geeft een jaar de tijd. Het is een bepaalde tijd die God jou geeft om tot inkeer te komen. En zo heeft hij ook Nebukadnezar een bepaalde tijd gegeven om af te rekenen met zijn zondige wandel. Want ook Daniël, die zegt in dat 27e vers, misschien goed om dat toch nog even te lezen. In het 27e vers zegt Daniël, daarom o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonden teniet. Breek met uw zonden. Door rechtvaardigheid. En uw ongerechtigheden door erbarmen jegens ellendigen. Of er misschien verlenging van uw rust mag wezen. Zo zien we dus heel duidelijk dat Daniël zegt, koning, er is nog een kans. Er is nog een mogelijkheid. Bekeer je. Ja? Dus hij geeft die koning de tijd, 12 maanden lang, 365 dagen. We hebben ook gezien dat Henoch, die ook voor het oordeel wat kwam weggenomen werd, zoals wij ook als gemeente straks met de Heer wandelen en we zijn niet meer, want de Heer heeft ons meegenomen, dat waren ook 365 jaren, ja? Als het ware die dag van het welbehagen des Heren, maar op een gegeven moment is het voorbij. Dan is de tijd voorbij en dan gaat God ingrijpen. Er staat zo mooi, en u kent het waarschijnlijk wel, in 2 Petrus 3 vers 9, dan staat er in de laatste dagen zullen de spotters komen, die zeggen, nou waar blijft nou die belofte van de komst? Het blijft allemaal zoals het altijd gezegd is, en ik hoor het ook wel onder christenen hoor. Ook, ja, hele lieve broeders en zussen die zeggen, ja jullie vertellen al zo lang dat de Heer Jezus terugkomt. Nou, volgens mij gebeurt er helemaal niks. En misschien heeft u zelf ook wel eens van zulke soort gedachten. Ja? Maar er staat heel duidelijk daar in 2 Petrus 3 vers 9, God talmt niet. Dat betekent, hij aarzelt er niet mee. God heeft het gezegd en het gebeurt op zijn tijd. En dan zal precies hetzelfde gebeuren. Ik vond het zo mooi wat hier staat in vers 31... In vers 31 staat er, nog was het woord in de mond van de koning. En wat komt er dan? Wij lezen in de Bijbel de stem van een archangel. Het geklank van een bazuin. Nou, hier zien we, er toen er een stem nederklonk uit de hemel. Nou, ik weet niet hoe die stem geklonken heeft, maar we lezen in de Bijbel verschillende keren een stem als van een bazuin. Ja? Misschien was hier wel een soort bazuin, waar God heel duidelijk zei, en nu is het voorbij. Nu is het voorbij. Op welk moment? Nou, we lezen hier dat Nebukadnezar op zijn daktuin aan het wandelen is. Zijn daktuin, of misschien wel een van zijn hangende tuinen. Een van de 7 wereldwonderen die nog geen mens na heeft kunnen maken. U weet misschien dat Saddam Hussein in zijn goede dagen $2 miljoen uitgeloofd heeft voor degene die hem kon vertellen hoe hangende tuinen gemaakt moesten worden. Dit is zo'n enorm wereldwonder geweest. Hangende tuinen. Nou, en Nebukadnezar liep daar op zijn hangende tuin of op het dak van zijn paleis en die zag dat grote, grote, majestueuze Babel. Daar staat ook heel duidelijk, is dit niet het grote Babel? Om u enigszins een indruk te geven hoe groot voor die tijd Babel was. Babel had een omtrek van 30 kilometer. Dat was voor die tijd een enorme grote stad. Een omtrek van 30 kilometer. Ik weet niet, wat is de omtrek van Enschede? 23 kilometer. Dus dat is niet de singel, maar echt de omtrek van Enschede. Nou, als je nou Babel hebt. Babel was een hele massieve stad. Zonder, echt een hele massieve stad met een grote muur eromheen. Een muur, schrik niet, waar 6 strijdwagens naast elkaar op konden rijden. Met 50 koperen torens van elk 50 meter hoog. Een dubbele muur met een gracht en onder de stad door stroomde de Eufraat. Ze hadden altijd vers water. Nou, Babel was wat dat betreft eigenlijk een onoverwinnelijke stad. Nou, dat was Babel, het grote Babel. En eigenlijk staat hier, misschien lezen we daar zo heel gauw overheen, maar daar staat in vers 20 dat toen hij daar wandelde op dat dak van het paleis, dan staat er in vers 30, nam de koning het woord. En zeide, nam de koning het woord. In een het Galdeeuws, waarin dit stuk geschreven staat. Dit is een van de stukjes die niet in het Hebreeuws staat in de Bijbel oorspronkelijk. Dit staat in het Galdeeuws, in de oorspronkelijke taal. Omdat Nebukadnezar dit schrijft of gedicteerd heeft. En in het Galdeeuws staat daar niet dat Nebukadnezar zomaar iets zei. Maar Nebukadnezar staat er toen antwoordde Nebukadnezar. Denk je wel eens op wie? Wat voor antwoord is dat nou, hè? Nebukadnezar antwoordde. Hij gaf eigenlijk zijn antwoord op dat wat Daniel gezegd heeft, op dat wat God zei. Hij zei, tegenover het woord van God zal ik zeggen hoe ik erover denk. Is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? En toen Nebukadnezar die grote, veilige stad om hem heen zag, toen heeft hij zich als het ware boven God verheven en gezegd, moet ik me van die God wat aantrekken? Die God die hij al 2 keer op een duidelijke manier ontmoet heeft. Eerst bij de vurige oven en daarvoor bij die droom die Daniel uitlegt. Ja? Zo duidelijk heeft deze koning Nebukadnezar God ontmoet en hij trok zich er niets van aan. En hij stelde zich boven God en antwoordde God, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? En wat zegt hij dan? Tot mijn koninklijke woonsteden, tot macht van mijn majesteit. Zo, dat was het toppunt, zou je kunnen zeggen, van hoogmoed. Trouwens, misschien voor de Bijbelkenners. Is het waar wat Nebukadnezar zei? Is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? Is dat waar wat Nebukadnezar zei? Wat denk je, Gerrie, jij zei wat? Ja, misschien nog iets verder terug? Wie had Babel eigenlijk gebouwd? Nimrod. Het was de eerste stad die Nimrod bouwde. En Nimrod was de eerste grote machthebber. Je zou kunnen zeggen, Nimrod had de basis gelegd van Babel. En Nebukadnezar had het inderdaad wel uitgebreid. Maar dit was wel grootspraak van hem. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Want in Genesis lezen we heel duidelijk, Nimrod heeft Babel gebouwd. Hier zien we dus de grote hoogmoed van Nebukadnezar. Nou, en dan, hè, wat ik dus zei, dan zie je de bazuin klinken. Dan zal de bazuin klinken. Het zal op het moment zijn dat, ik heb u dat wel meer verteld, dat de antichrist zich in de tempel van God zal zetten en zich zal laten aanbidden als de God. Hè. En op het hoogtepunt van zijn majesteit komt, dan zal inderdaad de bazuin klinken. En dan zal de Heer Jezus als de koning der koningen terugkomen en een einde maken aan de heerschappij van deze machthebber. En u weet wel, Babel, dat is door de hele Bijbel heen een beeld van de antichrist. En dit gebeurt, en daar hebben we de vorige keer ook even over nagedacht, in Openbaring staat dat in 1 uur heel Babel gevallen is. En dat er helemaal niets meer van Babel overblijft. En het is niet zomaar toevallig, broeders en zusters, dat juist die landen die in de eindtijd een hele belangrijke rol gaan spelen, vandaag aan het ontwaken zijn, hoor. Het gaat in de hele politiek bijna elke dag om Irak, Babel, en om Israël. En er is nog een groot land wat aan het ontwaken is, waarover de Bijbel zegt dat het land van de opgang der zon zal komen en een grote dreiging teweeg brengen in de hele wereld. China. Het land van de opgang der zon. Ja? En ik heb u dat ook al verteld, dat er in China op dit moment een enorme opbloei is. Een economische groei van 8%. En dat China in de eindtijd een macht wordt waar je niet meer omheen kunt. Ook een antichristelijke macht, hoor. Waar ze niets... Ja, natuurlijk is er in China een ondergrondse kerk. Gelukkig. En er zijn vele miljoenen christenen in China. Maar het is een enorme dreiging voor de wereld als straks China een wereldmacht van formaat wordt waar iedereen rekening mee moet gaan houden. Nou, dan zien we dat Nebukadnezar vernederd wordt en hij verdierlijkt, zou je kunnen zeggen. Ik geloof wat hier met Nebukadnezar gebeurt, dat gebeurt met heel veel leiders en met heel veel mensen zonder God. Ik zeg, ik ben er met de jonge mensen van de Bijbelklas mee bezig over wat is de mens eigenlijk, wat is nou het verschil tussen een mens en een dier. En gewoon heel duidelijk aangegeven van God heeft de mens als mens geschapen en het dier als dier. God heeft de mens geschapen met een mogelijkheid om met God contact te hebben. En er zit zo'n enorm verschil tussen een mens en een dier. Maar, ik heb het wel eens gezegd in de gemeente, als een mens God loslaat, dan wordt een mens bijna een dier, hoor. Dan verdierlijkt de mensheid. En dan is het beeld van God verdwijnt uit de mens. En dat zie je ook bijvoorbeeld, ik heb hier een voorbeeld van genoemd, van een man als Friedrich Nietzsche. Een hele bekende filosoof die in zijn leven zijn levensmotto was om het hele christendom uit de wereld weg te filosoferen. En dat deze Nietzsche in Turijn aan het einde van zijn leven verpleegd werd door zijn moeder. Met bolle ogen, waanzinnig geworden is. En het enige wat hij aan het einde van zijn leven nog kon zeggen is, Mutti, ich bin dumm. Mutti, ich bin dumm. En op zo'n waanzinnige manier is deze Nietzsche, die nog steeds bij filosofen op een hele hoog standaard staat, en als je filosofie studeert nog steeds de boeken van Nietzsche door moet nemen, zo is deze Nietzsche eigenlijk gestorven. Als je alleen al denkt aan een man als Darwin, die de evolutietheorie als het ware de wereld ingeblazen heeft. En aan het einde van zijn leven zei hij eigenlijk, het zijn allemaal onvolwassen idealen die ik de wereld ingepropageerd heb. Maar het is pure onvolwassenheid geweest, wat hij eigenlijk aan gedachtegoed de wereld meegedeeld heeft. Denk ik wel eens van, ja, dat zijn dan de wijzen van deze wereld die aan het einde moeten ontdekken, wat ben ik dom geweest, wat een vernedering, dat deze Nebukadnezar als het ware uit de gemeenschap der mensen verstoten wordt, geen gewoon woord meer uit kan kramen, en dan de mensen in het paleis weten geen raad meer met Nebukadnezar. Hij trekt het gras in, en dan staat er letterlijk, hij zal gras eten als de runderen, staat er in vers 33 en in vers 32. In de Statenvertaling staat, hij eet gras als de ossen. En de ossen, runderen, waren met name dienstbare dieren. Hier zie je eigenlijk dat hij zo door God vernederd wordt tot een dienaar tussen de dieren. En trouwens, als u Jesaja er even bij wil nemen, want dit heeft natuurlijk ook een eindtijdsgehalte. Hè? Ik heb al verschillende keren iets laten zien wat dit met de eindtijd te maken heeft. We zullen straks ook in Daniël zien dat het rijk van koning Nebukadnezar ook vergeleken wordt met een leeuw. Het rijk van de Meden en de Perzen met een beer. Het rijk van de Grieken met een panter. Het rijk van Rome met een vreselijk dier, wat je eigenlijk niet zomaar een naam kunt geven. Maar Nebukadnezar wordt vergeleken met een leeuw. En wat staat er in vers 7 van Jesaja 11? Of ja, laten we maar bij vers 6 beginnen. Jesaja 11, vers 6. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw, het mesvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Zie je het? Dat gaat in de eindtijd gebeuren. En we zien ze hier eigenlijk alle drie terugkomen. De panter in vers 6, de beer in vers 7 en ook de leeuw in vers 7. En zelfs de giftige slang vinden we terug in vers 8. En dat heeft alles te maken met de eindtijd. Dat al die rijken vernederd zullen worden. En dat er maar één is die koning is, en dat is de Heer Jezus zelf. Tot slot, we zien hier dat Nebukadnezar zeven tijden vernederd wordt, in het gras kruipt, zijn haren laat groeien, zijn nagels laat groeien als de klauwen van roofvogels. Het is een vreselijk iets wat er met deze Nebukadnezar in zijn waanzinnigheid gebeurt. En dan komt dat moment wat alles verandert in zijn leven. Want dan staat er in vers 34 van Daniël 4. Na verloop van tijd, van de gestelde tijd, van die zeven tijden. Wat die zeven tijden nou precies zijn, dat weten we niet. Daar wordt heel weinig over geschreven. Maar zeven is in de Bijbel een beeld van volkomenheid. Het is Gods vastgestelde tijd. En dan zie je op een gegeven moment in vers 34 dat Nebukadnezar sloeg zijn ogen op naar de hemel. En dat is het grote verschil. Hij keek naar God. Hij hief zijn ogen op tot God. En in dat opheffen van die ogen naar God, daar zie je eigenlijk dat Nebukadnezar zich vernedert voor God. Hij keek niet meer neer naar God. Zo van, is dit niet het Babel wat ik gemaakt heb? Hè? Nou, daar sta je dan. Maar hij keek omhoog naar God. En weet je, dat verandert alles in ons leven. Als er een moment komt dat we God zien als degene die boven ons staat. Als we God kunnen aanbidden. En dan gebeurt dat hele wonderlijke, want daar staat er. En toen keerde mijn verstand in mij terug. Ik heb het misschien wel eens verteld, maar wil ik het toch nog een keer vertellen. Mijn vader, toen hij tot geloof kwam bij Philips, die werkte op het kantoor bij Frits Philips. En Die had een heel klein bijbeltje meegenomen toen hij net tot geloof kwam en die legde hij in zijn bureau la. En als het dan pauze was, dan pakte mijn vader zijn bijbeltje en dan ging hij in de Bijbel lezen. Toen kwam er een chef van hem en die zei, och niet meer jongen, ben je tot geloof gekomen? Nee toch? Hij zei, ja, ik ben bekeerd. En toen zei die chef, die zei, joh, je bent gek geworden. Echt waar, je bent gek geworden. En toen zei mijn vader, nou, ik zal eerlijk vertellen, ik heb nooit mijn verstand gehad. Ik heb het nu pas gekregen. Ik heb nou pas mijn verstand gekregen. Ik ben nou pas wijs geworden. Weet je, voor de wereld ben je dwaas. Maar in Gods ogen ben je wijs, hoor. Er staat letterlijk in de Bijbel dat David zegt, De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Het is pure dwaasheid als een mens, kost wat het kost, God wil loochenen. Atheïsme, hè? Godsloochening, dat is niet een passief iets hoor. Maar de meeste atheïsten, de meeste mensen die niets met God te maken willen hebben, die gebruiken de naam van God het meest in de mond hoor. En dat zul je heel vaak ervaren. Helene die heeft een professor gehad in Utrecht. En als ze dan psychologie kreeg, de goede man was het boegbeeld van de psychologieafdeling in Utrecht hoor. En als Helene dan les van hem kreeg, dan kwamen de studenten soms in de collegezaal. En dan had hij op dat hele bord van links naar rechts alleen maar vloeken geschreven. Om te laten zien hoe woedend hij is op God. Hij kwam uit een heel zwaar gereformeerd nest uit Zeeland. Hij heeft zich zo afgezet op God en hij kon God niet loslaten. Want elke les begon eigenlijk weer met zoveel afzetten op het christendom. Hè? Atheïsme, dat is een actieve bezigheid. Godsloochening is een actieve bezigheid, want God heeft in ieder mens van nature een gevoel, een iets gelegd, waarin ieder mens wel weet, er moet een God zijn. En dit moet actief geloochend worden. En daar moet je constant mee bezig zijn. Want als je er niet mee bezig bent, dan komt dat wel weer boven. En dat zie je hier heel duidelijk, dat het verstand komt weer boven. Het verstand komt boven. En dan zie je dat er een geweldig herstel komt van het koningschap. En misschien is het goed om dan te zien hoe Nebukadnezar zich wijdt aan God. En dat hij dan eindigt, hè, dat hij in vers 37, daar staat, nu roem en verhef en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen. Hij heeft zijn les geleerd. Of Nebukadnezar werkelijk echt een trouwe volgeling van de God van Israël geweest is, weet niemand. Maar God heeft hem wel de reële kansen gegeven om zich echt te bekeren tot hem. Misschien nog één vers uit het Nieuwe Testament waar we dan mee willen eindigen vanavond. In 1 Petrus 5 vers 5. Dat is een van mijn lievelingsversen uit de Bijbel. 1 Petrus 5 vers 5. Het gaat in het stukje over oudsten die herders mogen zijn in de gemeente. Niet heerschappij voerend, niet heersend, maar dienend. En dan staat er in vers 5, evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de oudsten, omgort u allen jegens elkander met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods. Opdat hij u verhogen te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Die hand van God, merk je alleen, die machtige hand van God, merk je alleen als je nederig bent. Als je afhankelijk bent. Als je kunt zeggen, Heer, ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig. Omgort u jegens elkander met nederigheid. Nederigheid betekent heel eenvoudig afhankelijkheid. Afhankelijk willen zijn. Vindt u het gek? Als ik vanavond tegen u zeg, ik heb God nodig. Ik heb de Jezus nodig. maar ik heb ook u nodig. En u heeft mij nodig. We hebben elkaar nodig. We kunnen niet zonder elkaar. We zijn leden van elkaar. We hebben elkaar nodig. Dat is je omgorden jegens elkander met nederigheid. En laten we zo op die manier met elkaar omgaan. Want de eerste zonde, waarmee de zonde ontstaan is, de wortel van de zonde, broeders en zusters, de wortel van de zonde die eens ontstaan is, waarin Satan in de hemel zich verzette tegen God. Weet u wat het was? Hoogmoed. Daar is mee begonnen. Hoogmoed is de wortel van de zonde. En als wij hoogmoed toelaten in ons leven, dan laten we Satan aan zijn werk in ons leven. Dus wees jegens elkander nederig. Amen.